Dat is als er problemen in de onderneming zijn, dan kun je aan de ondernemingskamer bijvoorbeeld vragen, ook als voorziening, om de directeur aan de kant te zetten of om tijdelijk het stemrecht uit aandelen weg te halen.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de OR-kast, een podcast over medezeggenschap. Hierin ga ik op zoek naar de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap en ja, alles wat daarbij komt kijken. Een wereld waar ik zelf niet uitkom en daarom ga ik in gesprek met verschillende mensen uit deze sector. En vandaag ben ik te gast bij Lou Sprengers van Sprengers Advocaten. We zitten hier in Utrecht en welkom Lou.
Inge, leuk dat je er bent.
Ja,
we gaan een
wel.
Leuk gesprek houden.
Zeker, ja, top. Ik zei het al even, we zitten hier in Utrecht bij Sprengers Advocaten. Kun je het kort vertellen wat jullie doen?
We zijn een kantoor met 12 advocaten, allemaal gespecialiseerd op het terrein van arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en dan nog wat ondernemingsrecht, sociaal zekerheidsrecht. Maar de hoofdmoot is arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en ik denk dat ongeveer 60% van ons werk ook bestaat uit het ondersteunen van ondernemingsraden in allerlei soorten trajecten.
60%, dus dat is een flinke...
Dat is een flink wat. Iedereen,
flink deel.
Iedereen die hier werkt, zeg maar, is ook op het medezeggenschapsrecht gespecialiseerd.
Ja.
Dus dat is onze grote gemeenschappelijke deler.
Ja, precies. En hoe lang ben je al werkzaam in deze richting?
Volgend jaar 40 jaar.
Wow, kijk eens aan. Mooi. Oké, nou, we hebben nu al een beetje een beeld bij je. En om me nog iets beter te leren kennen voor de luisteraars, beginnen we even met een vliegensvlugge ronde. Ik ga een aantal zinnen opnoemen en die mag je aanvullen. Oké, komen zo. Ik start mijn werkdag het liefste met...
Een half uurtje fietsen naar mijn werk.
Als medezeggenschap morgen wordt opgedoekt, dan...
Gaan ondernemingen er heel anders uitzien. En zal de besluitvorming ook minder gedragen en niet beter worden.
Het meest interessante aan medezeggenschap vind ik...
Dat je met bovengemiddeld gemotiveerde mensen te maken hebt die in de medezeggenschap actief zijn.
In een perfecte wereld is medezeggenschap...
Een dialoog waarbij gericht wordt op de goede besluiten te komen voor zowel mensen die in de onderneming werken als voor de onderneming zelf.
En de laatste, het beste moment in de week om te vergaderen is...
Ja, dat is een lastige. Ik ben geen ochtendmens, maar ik zou het ook zeggen in de ochtend en dan niet maandag, dinsdagochtend.
Dinsdagochtend, na de fietstocht van een half uur.
Na de fietstocht van een half uur.
Oké, mooi. Dankjewel. Nou, nu hebben we wel een beetje een beeld bij wie er tegenover ons zit. Vandaag mag ik jou helemaal gaan uithoren over je werk, over het vakgebied. Maar vooral ook over de ondernemingskamer. Daar heb ik veel vragen over. Dat hoor ik veel voorbij komen sinds ik met deze podcast bezig ben. We gaan in gesprek aan de hand van verschillende items. Laten we bij het begin beginnen. Even voor mij en de luisteraars die er niet helemaal een scherp beeld van hebben. Wat is de ondernemingskamer precies?
De ondernemingskamer is een onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. Een speciaal onderdeel. We kennen dat in de wet eigenlijk op twee plekken. Je hebt de pachtkamer in Arnhem voor pachtgeschillen, land en dergelijke. En de ondernemingskamer voor geschillen binnen ondernemingen. En men heeft gezegd dat is zo speciaal. Daarvoor richten we een aparte kamer in. Daar zitten 3 raadsheren in, 3 rechters in en 2 leken in. Dus er worden mensen bijgehaald die deskundigheid hebben binnen ondernemingen. Om op die manier ook voor te zorgen dat die ondernemingskamer niet losstaat van de werkelijkheid, maar ook gevoed wordt in hun midden door mensen die ook het veld kennen, om het zo te zeggen, de wereld kennen waarin geopereerd wordt. Om op die manier ook aanvulling te geven aan de rechters om tot goede besluiten te komen.
Zit daarin eigenlijk dezelfde gedachte als een ondernemingsraad? Mensen van binnenuit? Van binnen die over mogen meebeslissen?
Ja, dan kun je. Nee. Kijk, ondernemingsraad heeft natuurlijk als kenmerk ook dat het een gekozen orgaan is, een vertegenwoordigend orgaan. Mm-hmm. En de ondernemingskamer is vooral op deskundigheid. Daar zitten accountants in, daar zitten mensen in die een directeur van onderneming geweest zijn, mensen in de vakbond gezeten hebben. Dus het zijn meer op hun deskundigheid worden ze toegevoegd om ook ervoor te zorgen dat er een breed scala aan kennis binnen die ondernemingskamer aanwezig is. En dat is ook zo omdat de ondernemingskamer is onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam. En dat betekent dat je meteen gaat procederen bij de hoogste feitelijke rechter, zoals dat heet. Normaal begin je bij een procedure bij de kantonrechter. Die oordeelt juridisch, die oordeelt wat er aan de hand is, de feiten, maar geeft ook een oordeel over het recht. En dan kun je een hoger beroep bij het gerechtshof. En die oordeelt nog een keer over de feiten en nog een keer over het recht. Maar bij deze procedure is er maar één rechter die over de feiten oordeelt. En dat is de ondernemingskamer. En dat is gedaan omdat het vaak gaat om geschillen binnen ondernemingen. Waarbij de onderneming moet ook verder. Dus er moet snel een beslissing komen en er moeten niet jarenlange procedures zijn. En dat betekent dus ook dat die ondernemingskamer in een vrij, voor juridische termen, korte procedure, zich een beeld moet vormen over de feiten en daardoor ook dat het 5 rechters zijn, dat die ook onderling debat kunnen hebben. Want daarna kun je niet meer over de feiten twisten. Je kunt nog wel naar de Hoge Raad, maar de Hoge Raad gaat alleen over de juiste toepassing van de wetten en het recht. Die gaat niet meer over de feiten. De Hoge Raad gaat uit van, zoals de ondernemingskamer het vastgesteld heeft, die feiten, dat is een vaststaand iets. En dan ga je kijken, uitgaand van die feiten, of het recht juist is toegepast. Nou, dat maakt het speciaal dat je meteen bij het gerechtshof, dus de hoogste feitelijke rechter, procedeert. En dat maakt dus ook dat die samenstelling breed moet zijn om ervoor te zorgen dat dat ook wel zorgvuldig gebeurt, die vaststelling van die feiten.
Ja, en dat je die, het klinkt voor mij als dat er best een grote druk ook op zit. Van we moeten toch in een korte periode een zo goed mogelijk oordeel kunnen vellen. Ja. Met alle feiten en daarom dat er zoveel bij elkaar komt.
Ja, en de ondernemingskamer is, in de wet op de ondernemingsraden gaan ze over geschillen die op het adviesrecht betrekking te hebben. Dat zijn bedrijfseconomische en organisatorische beslissingen, overnames, reorganisaties en dergelijke. En daarnaast is het grootste deel van hun werkzaamheden zit ook nog in de sfeer van het enquêterecht. Dat is als er problemen in de onderneming zijn, dan kun je aan de ondernemingskamer bijvoorbeeld vragen, ook als voorziening, om de directeur aan de kant te zetten of om tijdelijk het stemrecht uit aandelen weg te halen. Een voorbeeld van de afgelopen jaren is bijvoorbeeld geweest bij Centric en Structon. Meneer Sandrink, een wat oudere geworden man met verschillende liefdesrelaties. En die toch niet meer helemaal al zijn gedachtes op het goede spoor had. En het waren grote ondernemingen met duizenden werknemers. En hij was alleen eigenaar en had alles het zeggen. En dat ging tegen het belang van de onderneming in. Mm-hmm. En dan kun je dus bij de ondernemingskamer vragen om deze meneer te schorsen als directeur, zijn zeggenschap uit de aandelen over te laten dragen aan iemand anders, om ervoor te zorgen dat die onderneming toch op een goede manier verder kan. Nou, dat is een hele unieke procedure in de wereld, kun je zeggen. Niet veel landen hebben zo'n voorziening.
Oh ja?
Maar die zorgt er dus voor dat je op korte termijn, in het belang van de continuïteit van ondernemingen, daar zit werkgelegenheid aan, dat is van belang voor onze economie, toch een rechterlijk college daarop in kan grijpen.
En dat is dat enquête.
Dat is de enquête erin, maar dat kan dus ook bij het adviesrecht van ondernemingsraden spelen. Als de ondernemingsraad bijvoorbeeld een negatief advies uitbrengt over de overdracht van de aandelen bij een verkoop, dan moet de ondernemingskamer erover oordelen. Of als de ondernemingsraad zegt van een hele grote reorganisatie, die zou anders moeten. Mm-hmm. Of de verkoop zou naar een andere partner toe moeten. Mm-hmm. Dat kunnen allerlei vragen zijn waar de ondernemingsraad anders denkt dan de ondernemer. En als het besluit genomen wordt wat afwijkt van het advies, dan kun je naar de ondernemingskamer toe om dat te laten beslissen.
En dat is, als ik hem samenvat, het grote moment voor ondernemingsraden om die volgende stap te zetten.
Ja.
We merken dat we er niet uitkomen, dat er een te grote beslissing van afhangt.
Ja,
dat is de grens.
Een ondernemingsraad kan in beroep, wanneer het gaat over een adviesrecht op grond van artikel 25 van de wet op de ondernemingsraden, zeg maar de bedrijfseconomische organisatorische beslissingen. Als er dan een besluit genomen wordt zonder advies te vragen, kun je naar de rechter toestappen, naar de ondernemingskamer toestappen, om te laten vaststellen, we zijn gepasseerd terwijl we wel een rol hadden op grond van de wet. Ja. Dat is één vorm van geschillen.
Mm-hmm.
En het tweede is, als er een besluit genomen wordt wat afwijkt van het advies wat je gegeven hebt.
Mm-hmm.
En nou, in grote lijnen kun je zeggen dat wat denk ik, 40% van de geschillen gaan over de vraag, heeft de ondernemingsraad een bevoegdheid?
Mm-hmm.
Ja, dus er is een besluit genomen zonder dat de OR geraadpleegd is, zonder dat er advies gevraagd is. En de andere gaan over geschillen dat er wel advies gevraagd is, maar dat de ondernemingsraad vindt dat het onvoldoende rekening gehouden is met zijn advies. En dan moet de rechter daarover oordelen.
Ah, oké, dus die komen het meeste voor.
Ja.
Als we zo de scheiding moeten maken.
Ja. En okay. Je ziet dan ook dat voor ondernemingsraden belangrijke redenen zijn om in beroep te gaan. 1. Dit besluit komt geregeld voor. Ik heb tijdje terug een procedure gevoerd voor een ondernemingsraad van het Albert Heijn concern, van de e-commerce, wat met die auto's het voedsel rondbrengt en dergelijke. En daar werken op een bedrijf van 10.000 werknemers ongeveer 9.000 uitzendkrachten. En er werd een nieuw contract afgesloten met uitzendkrachten om voor de komende 2 jaar uitzendkrachten te kunnen leveren. En de ondernemingsraad zei, binnen onze onderneming waar zoveel uitzendkrachten zijn, vinden wij het van belang om daar ook zeggenschap over te hebben.
Mm-hmm.
En de ondernemer zei, we hebben al jarenlang rond de 9.000 uitzendkrachten. Dus als wij nu een contract met een ander uitzendbureau aangaan, daar gaan jullie niet over, want het blijft toch hetzelfde aantal uitzendkrachten. En of dat nou van uitzendbureau A of B is, dat maakt niet uit.
Mm-hmm.
Nou, in de wet staat bij groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten, moet je advies vragen aan de OR.
Ja.
En er was dus een twist, er was geen advies gevraagd. En de OER vond dat het afsluiten van nieuwe raamcontracten met dezelfde en nieuwe uitzendbureaus, dat je daarover wel dan om de 2 jaar, want in dit geval werd om de 2 jaar zo'n contract opnieuw vernieuwd, met de OER ook advies moet vragen. Nou, en uiteindelijk is dat een procedure bij de ondernemingskamer geweest. En de ondernemingskamer was het met de ondernemer eens, dit is business as usual. En 2 weken geleden heeft ook de raad beslist dat de ondernemingskamer dat niet juist gezien heeft. Omdat er in de wet niet als norm staat dat het gaat om business as usual, ja of nee. Het gaat erom of het groepsgewijs inlenen van arbeidskracht is. En dat is het. En dus moet je advies vragen.
Dus weer wel. Dus eerst leek het erop A en toen toch B.
Ja, en daar zie je dat was een voorbeeld waar het om een rechtsvraag ging. Namelijk valt dit op grond van wat in de wet staat onder het adviesrecht. Mm. En daarmee kun je ook naar de Hoge Raad toe. Want die gaat dan niet de feiten oordelen, maar met name die wettelijke norm. Heeft de rechter het juist uitgelegd dat het opnieuw afsluiten van dit soort contracten wel of niet een groepsgewijze inlening van arbeidskracht is, zoals het in de wet staat waarover advies gevraagd moet worden.
Mm. Interessant.
Ja.
O ja, dus zo kan die ook nog gaan.
Ja.
We hebben het al een klein beetje gehad over over hoeveel procent van de zaken het een vooral is en hoeveel het ander. Kun je iets vertellen over verdere feiten en cijfers over wat bij de rechter komt en hoe dat er dan uitziet? Hoe zit die verdeling?
Nou, dat is door de Vereniging van Arbeidsrecht, waar ik toevallig voorzitter van ben. En heeft ook een werkgroep medezeggenschapsrecht gehad. Die heeft inmiddels, denk ik, weer 4 jaar geleden of zo een onderzoek gedaan. Toen bestond de wet op de ondernemingsraden is in 1950 ingevoerd. In 1979 is die fors gewijzigd en heeft hij de vorm die hij nu heeft. En toen is bijvoorbeeld ook de rechtsgang naar de ondernemingskamer in de wet gekomen.
Mm-hmm.
En in 2019 was dat dus 40 jaar dat je met adviesgeschillen naar de ondernemingskamer kon op grond van de wet op de ondernemingsraden. En toen hebben ze een onderzoek gedaan van hoeveel procedures zijn er nou in die 40 jaar geweest. Nou, daar kwam uit dat gemiddeld genomen er ongeveer 13 beslissingen door de ondernemingskamer per jaar genomen worden op grond van de wet op de ondernemingsraden.
13?
13. Nou, vind je dat veel?
Voor mij klinkt dat heel weinig. Is dat voor jou ook? Of?
Ja, dat is op zich ook wel weinig. Je moet dan eigenlijk proberen het in een perspectief te zien. Mm-hmm. Er zijn heel weinig goede harde cijfers over hoeveel ondernemingsraden we nou precies in Nederland hebben.
Mm-hmm.
Maar dat zal zo waarschijnlijk zo tussen de 17.000, 18.000 ondernemingsraden zijn.
Mm-hmm.
Nou, stel dat die gemiddeld 5 adviesaanvragen per jaar krijgen, dan heb je dus 80.000, 90.000 besluiten waarvan je naar de rechter zou kunnen stappen.
Ja.
In 13 van die potentieel 80.000, 90.000 komt er een beschikking. Nou, en heel veel van die zaken kan een OR überhaupt niet naar de rechter, omdat de ondernemingsraad het met de ondernemer eens is. Dit is een goed besluit. Je kunt alleen naar de rechter als het besluit afwijkt van het advies.
Mm-hmm.
Maar dus in die gevallen is het dan 13. En dan is er nog iets anders wat heel interessant is, wat ook uit die cijfers blijkt. De ondernemingskamer brengt ook jaarverslagen uit waaruit blijkt hoeveel zaken aanhangig gemaakt worden.
Die moet je even uitleggen. Hoeveel zaken?
Aanhangig gemaakt worden. Dus een procedure opgestart wordt.
Okay,
die 13, dat is waar de procedure helemaal uitgeprocedeerd wordt en de rechter met een uitspraak komt.
Mm-hmm.
En het blijkt dat 4, en dat is gemiddeld is bijna altijd hetzelfde ongeveer, 4 keer zoveel zaken worden aanhangig gemaakt. Dus 3 op de 4 zaken worden ingetrokken zonder dat de rechter erover hoeft te oordelen. Nou, en waarom is dat? Dat is dat er een beroepstermijn van 1 maand is. Als het besluit afwijkt, dan kun je als ondernemingsraad, je moet binnen 1 maand beroep instellen. Je moet ook een advocaat daarbij inschakelen, omdat het een procedure bij het gerechtshof is. Je kunt het niet zelf doen.
Mm-hmm.
En ja, dan zie je vaak dat doordat er een beroepsschrift geformuleerd wordt, wordt de ondernemer nog eens duidelijker waar het OR nou precies om te doen is. Het kan zijn dat binnen een onderneming de raad van commissarissen, de aandeelhouder, het college van burgemeester en wethouders zich ermee gaat bemoeien. Hebben wij een rechter nodig om dit geschil tussen bestuurder en OR op te lossen? Of kunnen we dit niet zelf intern oplossen? Of de bestuurder heeft gedacht, ja, de OR zal toch wel niet in beroep gaan. Maar nu ze wel in beroep gaan, ben ik nog wel bereid op bepaalde punten hun tegemoet te komen. Het kan zijn dat er publiciteit dreigt. Het is een openbare zitting. Nou, allerlei redenen kunnen er zijn. Maar in 3 van de 4 zaken waar de OR een procedure begint, komt er voordat de rechter eraan te pas komt een oplossing waar de OR van zegt, nou, dat is voor ons zo voldoende dat we de zaak intrekken. Dus je ziet dat die procedure, het aantal beslissingen is redelijk beperkt, maar er zit nog een meer van zaken voor. En dat zijn er dan ook nog niet veel. Hè? Want als je vanuit gemiddeld 13 zaken gaat naar keer 4, dan zit je nog op 60, 65 zaken per jaar die bij de ondernemingskamer ingediend worden. Mm-hmm. Op dat totaal van 80.000, 90.000 is dat nog een beperkt aantal. Ja. Maar in die gevallen komt er nog steeds wat uit. En wat dat betreft is ook, als je het hebt over adviesrecht, he, want in adviesgeschillen kun je naar de ondernemingskamer, is vaak ook het beeld, ja, het is maar adviesrecht en als men de regeltjes volgt, dan stelt het allemaal verder weinig voor. Nou, dat is een opvatting die ik in ieder geval volstrekt niet deel. Omdat je uit de praktijk ziet dat het adviesrecht, als het toch een zware bevoegdheid gezien wordt, met daar op de achtergrond die mogelijkheid dat die ondernemingsraad ook nog eens naar zo'n gespecialiseerd rechterlijk college toe kan gaan.
Ja.
En bestuurders en ondernemers weten dat misschien nog wel meer dan ondernemingsraden. En houden er ook rekening mee van, we moeten dat traject wel goed doorlopen. Want anders hebben we het risico dat we achteraf teruggefloten worden. En dat de ondernemingsraad eventueel naar de rechter stapt. En dan duurt het langer, er zitten kosten aan vast en allemaal gedoe. En er komt misschien een ander besluit uit.
Ja, en wil je dat voor je organisatie en voor de toekomst van het bedrijf en voor de mensen? Er komt natuurlijk wel wat bij kijken.
Ja.
Dus ik vind het ergens wel mooi dat het aantal maar zo laag is. Als je het puur naar de cijfers kijkt van hoeveel ondernemingsraden, nou, we nu schatten dat er zijn. En hoeveel zaken dan uiteindelijk?
Het merendeel van resultaten in overleg wordt gehaald aan de overlegtafel. Als je als ondernemingsraad met goede ideeën komt, dan zal een ondernemer ook gek zijn om daar niet op in te gaan. Maar het kan zijn dat je natuurlijk op een gegeven moment verschillende belangen hebt. Hè? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld bij reorganisatie altijd. Als een onderneming reorganiseert omdat ze in zwaar weer zitten, heeft de ondernemer te maken met de belangen van de mensen die blijven en de onderneming die moet voortgaan.
Mm-hmm.
En je hebt de belangen van de vertrekkers die een goede regeling mee moeten krijgen. Nou, hoe beter die regeling wordt, hoe meer die kost. Misschien hoe meer mensen er weer uit moeten, omdat de onderneming de kosten niet kan dragen. Nou, daar zit altijd een bepaalde afweging tussen. En daar heeft de ondernemer mee te maken, maar heeft ook de ondernemingsraad mee te maken. En je kunt natuurlijk je sterk maken voor de fantastische vertrekregeling, maar als daardoor de deur gesloten moet worden, schiet je er ook niks mee op.
Ja.
Nou, dat is een heel moeilijke afweging, ook voor ondernemingsraadsleden. Maar daar kun je natuurlijk wel in het overleg ook naar kijken hoe daarmee omgegaan moet worden, om daar een goed evenwicht tussen te vinden.
Ja. Je hebt natuurlijk heel veel zaken voorbij zien komen in de afgelopen jaren. Heel veel situaties, heel veel gesprekken. Op jullie site las ik, in de bijna 5 decennia stonden we 1000 ondernemingsraden en medezeggenschapsraden bij voor juridisch advies. Ja, dat zijn er nogal wat. Ik ben wel heel benieuwd naar een bijzondere gebeurtenis of een bijzondere zaak die jou is bijgebleven in al die jaren. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou, het interessante is dat je in zoveel verschillende sectoren terechtkomt. Laten we in het kader van deze podcast dan een voorbeeld nemen waar ook een procedure gespeeld heeft.
Mm-hmm.
Wat mij bijvoorbeeld bijstaat, is een zaak die al een tijd terug gespeeld heeft en die ook uiteindelijk tot de Hoge Raad gekomen is van een ondernemingsraad van een tapijtenfabriek, Heuga, die overgenomen werd door een Amerikaans bedrijf. En er waren een aantal mensen in de OR actief en bij de overname was onder andere afgesproken dat er gedurende 3 jaar na de overname er ook een raad van commissarissen zou blijven waar ook de OR voordrachtscommissarissen in had. En dat is in het Nederlands stelsel is dat een beetje in de balans tussen de bevoegdheden van de aandeelhouder en het personeel zit ook nog de raad van commissarissen die eigenstandige bevoegdheden heeft. In Amerika kennen ze dat helemaal niet, daar is het vooral de bevoegdheden van de aandeelhouder en eigenlijk verder heb je weinig weerwoord daartegen. En met de Amerikanen was afgesproken van 3 jaar lang zullen we die raad van commissarissen tenminste houden. En toen die 3 jaar voorbij waren, kwam er zeg maar klokkenslag 12 uur een bericht vanuit Amerika, die raad van commissarissen wordt geschrapt. Terwijl de OR-leden die er bij die overname betrokken waren, zoiets hadden van, ja, die Amerikanen hebben zich voorgedaan alsof ze eraan wouden wennen en dat dan zouden we het gaan evalueren en zouden kijken hoe het ging. Dus die waren erg verontwaardigd en vonden dat hier een ander beeld naar voren kwam dan bij de overname gedaan was.
Mm.
Nou, juridisch vertaalde zich dat in de vraag of die raad van commissarissen, die ingesteld was op een rechtspersoon boven de ondernemingsraad, boven de tapijtenfabriek, zeg maar. Er was nog een BV boven gezet en daar zat die raad van commissarissen. Of de OR daar een bevoegdheid over had, over dat besluit om dat te schrappen. Nou, daar zaten juridisch allerlei hele interessante vragen aan, omdat in principe gaat de OR over de besluiten van zijn ondernemer, de tapijtenfabriek. Dit was het besluit van wat daarboven zat.
Mm-hmm.
Nou, en daar is op een gegeven moment de OR toen voor het eerst geprocedeerd, zowel tegen de eigen ondernemer, de tapijtenfabriek, als tegen de moeder. En daarvan is uiteindelijk ook door de rechter, de Hoge Raad, uiteindelijk gezegd van dat ook die moeder rekening houden had met de positie van de ondernemingsraad. En dat hij dus ook ervoor moet zorgen dat er tijdig bij de dochteronderneming advies gevraagd wordt. Juridisch een heel interessante zaak, maar vooral wat mij daaraan boeide was van, er waren een aantal mensen die zich zo bij die zaak betrokken waren, die onderhandelingen bij de overname gedaan hebben en toen ook gezien hebben van mensen hebben zich heel op een bepaalde manier gepresenteerd en die vonden echt dat dat niet kon, hoe daarmee verder gegaan is. En die waren heel gemotiveerd om dat ook verder dan ook als ondernemingsraad op te pakken. En dat inspireert dan ook alweer als je ziet dat mensen zich ergens heel sterk voor maken.
Dat, ja, dat voelde
en dat je daar een rol bij kunt spelen.
Ja, en dat voelde natuurlijk dan voor die mensen niet eerlijk. En jullie hebben je anders voorgedaan voor op papier om het rond te krijgen. En nu ineens draait andersom. Ja.
En dat is bijvoorbeeld bij overnames heel vaak een punt. En daardoor is het ook voor heel veel van belang dat ondernemingsraad ook voor de overname en bij de adviesaanvraag afspraken maken met de koper. Want na de overname heeft vaak de koper 100% van de aandelen. Dus die kan beslissen wat hij wil. Die zet er een eigen directie neer. Dus die kan ook doen. Dus alle toezeggingen die voor de overname gedaan worden door de eigen bestuurder of zo, de koper zal wel dit gaan doen.
Mm-hmm.
Die kunnen van geen waarde blijken als ze niet hard afgesproken zijn met de koper zelf. Dan kun je als ondernemingsraad, want die blijft wel bestaan na de overname, daar invloed op uitoefenen. En die organen die er zijn, ja, die kunnen helemaal anders bemend zijn. En die nieuwe mensen die er komen, die kunnen zeggen, met dat verleden heb ik niks te maken en met die toezegging heb ik niks te maken, tenzij ze zelf gedaan hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld bij, en dat is buiten het procederen, want merendeel van ons werk bestaat niet over uit procederen voor een werk. Ik denk als er 5% in procedures betrokken zijn, dan is het veel. De rest is adviseren. En dat is bijvoorbeeld bij zo'n traject als een verkoop erop wijzen. Wat voor soort afspraken kun je maken? Hoe kun je toch kijken dat je ook de koper mee kunt krijgen dat hij het van belang vindt om iets toe te zeggen aan de ondernemingsraad? Omdat dat naar de toekomst toe een grote betekenis kan hebben.
Dit was deel 1 van het gesprek met Lou. In deel 2 praten we nog even verder en gaan we in op een paar luisteraarsvragen en geeft Lou nog een mooie uitsmijter. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!